Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in de vierde aflevering van deze korte reeks over het thema God in het Oud Testament. Deze catechese wordt u gegeven door pater Patrick Lens.
Na vele omzwervingen door de woestijn had het volk van Israël zich gevestigd in het beloofde land. Na een aanvankelijk onstabiele periode evolueert het herdersvolk naar een eigen staat en koninkrijk. En dat is een belangrijke transformatie in het leven van een volk dat oorspronkelijk een nomadenvolk is. Het wordt een gevestigd volk. Wanneer je naar comfort gaat, naar veiligheid en zelfbewustzijn, en op zichzelf zijn dat positieve waarden, kan je soms uit het oog verliezen dat je ook verbinding met God nodig hebt. Je kan zo zelfzeker worden dat je God niet meer nodig hebt, of dat ook denkt. Meestal gebeurt dat onbewust. Het religieuze bewustzijn verzwakt. Er ontstaan vormen van verwarring en het volk geraakt in een diepe crisis. En soms maken leiders, ook religieuze leiders, verkeerde keuzen. De profeten hadden tevergeefs opgeroepen tot ommekeer. Maar er was een weigering. Ze hadden zeker hoogmoed. Men hoorde het niet. Men kon het niet meer horen. Men wilde het niet meer horen. Israël had op een eigen gereide manier zijn eigen politiek bepaald. Maar God daaruit weggevlakt. Een en ander leidt in de geschiedenis tot de zogenaamde ballingschap. In die tijd, het was de tactiek van een aantal overheersers om de upper class van een bepaald volk uit dat volk weg te nemen en ergens anders te vestigen. De belangrijkste leiders van het Joodse volk, koning, priesters, levieten, magistraten, alle maatschappelijke leiders werden weggevoerd van Israël naar Babylonië, naar het Tweestromenland. En daar werden ze verspreid onder de plaatselijke bevolking. Zo konden ze ook niet meer in opstand komen tegen de koning. En men liet een arm en eenvoudig volk achter, mensen die eigenlijk geen politiek konden maken en die ook niet in verzet kunnen komen. Het Joodse volk leeft nu verspreid onder de heidenen. maar verliest zijn identiteit. Het beloofde land dat ooit zo verlangd was, ligt nu achter hen. Het is alsof de belofte van God radicaal in vraag wordt gesteld. Is God er wel? Bestaat hij wel? Maar het is omdat het volk reeds vroeger het contact met God verloren had, dat dit kon gebeuren. Op een bepaald moment merken mensen de consequenties van hun eigen maatschappelijke en religieuze keuzes. En men verliest zijn identiteit. Het is ook voor gelovigen van vandaag niet gemakkelijk om hun plaats te vinden in de huidige maatschappij. Om het contact met God te behouden. Men heeft over secularisatie gesproken. Eigenlijk wil dat zeggen dat de moderniteit, die eigenlijk al van de 16e eeuw bezig is, nu pas doordringt tot het denken en doen van de gewone man in de straat. En ook in de kerk is dat denken binnengekomen. Op zichzelf is het goed dat wij in contact staan met de huidige cultuur. Maar de vraag zal wel zijn, wie zijn we zelf? En zijn we ook onszelf niet aan het verliezen in de huidige cultuur? Het is een beetje een ballingschapssituatie. Dan komen er ook heel moeilijke dingen naar boven, negatieve zaken. En dan worstelen we met de zin van ons leven, met de zin van het geloof, met allerhande negatieve ervaringen en ook met het lijden. In deze context kunnen we eens kijken naar het boek Job. Het boek Job zou in verschillende lagen ontstaan zijn. Mogelijk gaat het boek Job terug op tekstgedeelten die al langer circuleerden. Of misschien ook op wijsheidstradities die je ook bij andere volkeren aantreft. Maar het weerspiegelt misschien ook iets van de ballingschapservaring van het Joodse volk. In de ballingschap wordt alles in vraag gesteld. God is er niet meer. Men wordt overgelaten aan zijn eigen vijanden. Het volk leeft verspreid onder de heidenen. Was God er nog? Is er nog toekomst? Is het wel rechtvaardig? Is God wel rechtvaardig? Een vraag die heel wat mensen zich stellen vandaag de dag. Is God wel rechtvaardig als we naar dat negatieve kijken dat er in de wereld gebeurt? We zien het ook in het boek Job. Van de ene dag op de andere verliest Job alles. En toch vloekt hij niet tegen God, zegt de tekst. Hij blijft trouw aan het verbond. Dat wil hij toch, als goede Jood. Maar hij begrijpt God niet meer. Misschien is het goed om daar ook eens over na te denken. Als wij God niet of niet meer begrijpen, ons geloof niet of niet meer begrijpen, dat is geen gemakkelijke ervaring. Maar het is misschien ook geen onvruchtbare ervaring. Misschien wil God ons doorheen een proces leiden naar een andere manier van omgaan met ons geloof. Wil God ons helpen om hem op een andere manier te leren ontdekken? En Job heeft diezelfde ervaring. en krijgt drie vrienden op bezoek die hem proberen een antwoord te geven op de vraag waarom moeten mensen lijden. Hij krijgt klassieke dingen te horen. Als je trouw was geweest aan God, dan was dit je nu niet overkomen. Dat is de oude visie van God straft mij voor het kwaad. En daarom moet ik lijden. Maar de Bijbel zegt van Job dat hij rechtvaardig is. Maar zijn vrienden gaan zeggen, jij denkt dat je rechtvaardig bent. Maar misschien zijn er wel dingen die je niet meer herinnert. Misschien is er onbewust wel heel veel kwaad in u en moet je daar nu voor boeten. Maar de Bijbel staat aan Gods kant, maar ook aan de kant van Job. Want Job wordt door de Bijbel wel degelijk als rechtvaardig gekenschetst. Eigenlijk wordt hem gezegd, het lijden dat hem overkomt, is geen straf van God voor iets wat hij zou hebben gedaan. Een andere vriend zegt, maar misschien straft God u omwille van uw voorgeslacht, paal van uw voorvaderen. En moet jij nu de consequenties dragen van fouten van anderen? Maar ook dat kan Job niet aanvaarden. En God blijft onbereikbaar. God antwoordt niet. Op een of andere manier weet Job zich toch onder Gods oog, maar dat oog lijkt nu wel bedreigend te zijn. Het lijkt op het oog van een spion. Op een zeker moment van ons lijden dringt zich een soort wantrouwen op tegenover God. Ofwel doet hij iets voor ons, wil hij iets doen voor ons, of doet God heel bewust iets boos aan ons, straft hij ons, of misschien is er gewoon geen God en is het allemaal een illusie. En voor Job wordt de herinnering aan de gelukkige dagen tot een marteling. In het boek Job is de mens van alle tijden aan het woord. De mens van alle tijden die zich de vraag stelt naar de zin van zijn leven als hij moet lijden. Hij vraagt zich ook af wat de zin is van zijn geloof. Waarom heb je je hele leven correct geleefd, ben je naar de kerk gegaan en nu moet je dat meemaken? Wat heb je aan je geloof in moeilijke momenten? Momenten waarop God lijkt te zwijgen. God geeft blijkbaar geen antwoord op heel moeilijke levensvragen. Soms lijkt dat geloof iets te eenvoudig. Iets van onze kindertijd. Waar we nu we toch een beetje wijzer zijn geworden als volwassenen na vele moeilijkheden soms, waar we nu niet meer in kunnen geloven. Hoe moet je daarmee verder? Dat is de vraag die het boek Job ons stelt. Thank you. Job stelt zich de vraag naar de zin van zijn geloof. Wat baat het je hele leven gebeden te hebben, de wet van God gevolgd te hebben? En nu treft mij dit. God neemt mij zowat alles af dat mij gelukkig maakte. En er zijn mensen die zulke dingen hebben moeten leren aanvaarden, of hebben moeten meemaken, in ieder geval. En dan ga je je de vraag stellen, hoe moet ik dat begrijpen? En het valt me op wanneer over het lijden gesproken wordt, dat heel wat mensen van onze tijd vooral geprobeerd hebben om dat te begrijpen. Toen ik mijn theologische opleiding deed in de jaren 80 van vorige eeuw, stond die vraag centraal: het begrijpen van het lijden. Hoe de mensen van vandaag ermee omgaan, lijkt mij een beetje anders te zijn. Voor veel van onze tijdgenoten is onzin een ervaring die op een of andere manier acceptabel lijkt. Je bent zo onderhevig aan allerhande krachten, invloeden van de maatschappij, structuren, de naamloze maatschappij, de administratie die steeds maar complexer en complexer wordt, zelfs communicatiemedia die bedoeld zijn om het leven gemakkelijker te maken, onderwerpen ons aan heel complexe procedures. Er zijn weinig mensen die je daar goede uitleg kunnen aangeven. Dat is een manier ook waarop mensen van vandaag met het lijden omgaan. Het lijkt op een of andere manier bij het leven te horen. En soms merk je hier en daar, naast revolte, toch ook een zekere gelatenheid. Job in zekere zin is een man die niet opteert voor de gelatenheid. Maar blijft in zekere zin strijden. Hij blijft op God roepen. Hij vraagt uitleg van God. Hij zal als het ware zijn recht opeisen. Waarom gebeurt dit? Toon mij aan wat ik kwaad heb gedaan. En we gaan zien hoe dat in het boek Job God aan Job niet zal verwijten dat hij zo bezig blijft tegen God, tegen hem. God zal Job ook niet verwijten dat hij zich rechtvaardig voelt. Want hij is het ook, zegt de Bijbel. De Bijbel stelt niet in vraag dat God inderdaad rechtvaardig is. Maar waarom moet de rechtvaardige lijden? Mensen die het juist zo goed bedoelen en het ook zo goed doen, precies die mensen moeten lijden. Ja, zo onrechtvaardig en zo onacceptabel. Het gebeurt nogal eens dat mensen op hun ziekbed de vraag stellen: waaraan heb ik dat verdiend? Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Dat zijn vragen die we kunnen begrijpen en die God ook begrijpt. Maar er zit ook een valkuil in. Hoezeer de waarom-vraag misschien ook te verrechtvaardigen is, toch kan ze ook een hindernis worden. Waarom? Waarom ik? Maar wie gaat er u een duidelijk en rationeel antwoord kunnen geven op die vraag? Ook de Bijbel zal ons daar geen duidelijk en rationeel antwoord op geven. Waarom ik, waarom jij? Het is goed van je die vraag te blijven stellen. Maar de vraag heeft ook een valkuil. We cirkelen weer rondom onszelf. En dan wordt ons rechtvaardigheidsgevoel soms zo uitvergroot dat we in revolte kunnen vastlopen. En wanneer de energie implodeert, vallen we in een eerder ziekmakende gelatenheid, in een vorm van depressie. We leggen ons erbij neer. We bewegen niet meer. Job blijft echter op God roepen. Hij eist een verlosser, een verdediger, een soort hemelse advocaat, die hem tot bij God brengt en zegt, laat ons nu die zaak uitpraten. Misschien kan dit hoogmoedig overkomen, maar het heeft ook groot belang om eens daarover na te denken hoe Job de vraag niet loslaat, maar tegelijkertijd laat hij ook God niet los. Inderdaad zal hij niet vloeken tegen God. Hij vraagt uitleg, wil contact met God. En luistert hij niet naar goedkope theorieën. Eigenlijk, en dat is het positieve van het boek Job, wil hij God zelf ontmoeten. God niet van horen zeggen, God niet vanuit boekenwijsheid of intellectuele studies, de theorieën. Het probleem van het lijden in je leven los je niet op met een boek van theologie. Zelfs niet van de meest vooruitstrevende theologie. Je zal er altijd mee blijven botsen. Tenzij ook hier iets gebeurt van decentreren. Uzelf niet meer in het midden plaatsen van alles wat je overkomt. De waarom-vraag is ook een vraag die heel sterk met onszelf te maken heeft. Waarom ik? En het is heel normaal dat we ons die vraag stellen. We moeten het ook niet als verwijt zien dat we die vraag blijven stellen. Maar de ervaring leert ook, hoe meer ik mezelf centraal blijf plaatsen in datgene wat mij overkomt, hoezeer ook mijn rechtvaardigheidsgevoel uitvergroot wordt en ik meer en meer naar het verzet ga. Dat wil niet zeggen dat ik moet instemmen met onrecht of dat ik niet mag opkomen voor rechtvaardigheid. Dat doet Job inderdaad ook, opkomen voor rechtvaardigheid. Waarom dat lijden? Waarom ik? Het probleem is alleen maar wanneer die vraag een gesloten cirkel wordt. En die cirkel moet openen om ooit verder stappen te kunnen zetten op de weg naar bevrijding en verlossing. En dan komt die andere episode uit het boek Job, waar geheel op het einde, na eindeloze monologen van 3, 4 mensen en Job zelf, in 3 grote bedrijven, maar dat God helemaal op het einde, in een aantal hoofdstukken, aan Job een antwoord zal geven. Een antwoord dat geen rationeel antwoord is. De Bijbel zegt eerder in beeldende taal iets waarvan wij graag een filosofische uitleg zouden willen van hebben. En wat gebeurt er? God laat een storm op Job los. Je zou kunnen zeggen, God laat Job eerst uitwaaien. Geweldige stormwind, waar Job ook zal geconfronteerd worden met de diepte van de schepping. En heel merkwaardig, in plaats van een antwoord te geven, gaat God Job in vraag stellen. Waar was jij toen ik de wereld vestigde? En dat kan misschien overkomen als nu nog mooier. Ik zit wel met een probleem en God begint mij in vraag te stellen. God begint mij te verwijten dat ik het moeilijk heb. En dat is ook iets wat we heel veel meemaken in ons leven. Als je zegt aan mensen, ik heb het moeilijk. Maar hoeveel mensen gaan nu niet antwoorden? Ja, het is een beetje hun eigen fout. Of misschien heb je het toch een beetje zelf gezocht. Ja, dat zijn momenten waarop alles barst. Zoiets is heel moeilijk om te aanvaarden. Het is zelfs schandalig om dat nog eens op de koop toe te moeten horen. En toch dat beeld van de storm. God die Job laat uitwaaien. Tot hij eigenlijk tot stilte komt. Zelfs in onze meest gerechtvaardigde vragen moeten op een zeker moment tot een zekere stilte komen. Voor een aantal dingen moeten de antwoorden van God komen. God heeft een heel andere zicht op de wereld. Waar wij vaststrijden in een keuze tussen opstand of onderwerping, maar die twee opties zinnen ons niet, roept God ons om een ander spoor te verkennen, dat namelijk van het vertrouwen. De opstand tegen de moderniteit in, weigert Job het perspectief van de opstand. Hij zoekt juist naar verbinding met God. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, met de moderne mens, weigert Job in een soort gelaten onderwerping te gaan. Hij weigert het perspectief van de zinloosheid. Hij weigert ook om rechtvaardigheid los te laten als waarde. Maar wat er gebeurt in de storm, dat zijn twee dingen. God stelt hem in vraag en hij zegt, waar was jij toen ik de wereld grondde? En dat staat niet in het boek Job, maar ik denk het erbij. Misschien heeft God ook willen zeggen, als je erbij was toen ik de schepping grondvestte, zou je ook gezien hebben dat ik het niet ben die het kwade in mijn schepping heb geprogrammeerd. En het tweede, dat Job mag inzien dat hij God zelf ontmoet, dat hij God op een onverwachte manier ontmoet, niet van horen zeggen, maar ervaringskennis van God, op een manier waarop nog hij, nog zijn cultuur hadden gedacht dat God was. God is niet degene die het kwaad wil of het kwaad bewerkt. Het is dus niet zo dat God mensen straft om het kwaad. We moeten dat misschien toch wel kinderlijk beeld ook leren loslaten. Ik doe iets kwaad, ik word gestraft. In het leven is dat niet zo. Het zijn boosdoeners, mensen die in hun leven lang boos doen en nooit gestraft worden. En voor het goede dat je doet, word je ook niet altijd beloond. Maar misschien moet je volwassen worden in de zin van, ik moet dat beeld van straf en beloning loslaten. Ik moet vrij staan tegenover God en tegenover mezelf en tegenover de omstandigheden van het leven en vooral zien hoe ik met Gods hulp daarin toch het goede kan blijven doen, maar vanuit een persoonlijke keuze. Vanuit vertrouwen dat, zoals ook het boek Job zegt, mijn verlosser leeft. En dat ik uit een uitzichtloze situatie kan weggaan. Een nieuw leven ontvangen van Gods zelf.
Thank you.
En u hoorde zojuist het vierde deel van de catechese over God in het Oud Testament. Deze catechese werd gegeven door pater Patrick Lens. De volgende keer kan u luisteren naar de laatste aflevering rond dit thema.